Dankjewel, Mark. Achte collega's, men heeft mij gevraagd deze studiedag in te leiden en dat doe ik graag en met veel overtuiging, omdat het onderwerp dat vandaag aan de orde is tegemoet komt aan een reële behoefte. Diefstal is inderdaad een fenomeen van alle tijden en zowat alle bewaarinstellingen van erfgoed worden met het fenomeen geconfronteerd, musea, bibliotheken en helaas ook archiefdiensten. De archiefpraktijk toont aan dat er een vrij levendige markt bestaat van aankoop en verkoop van archieven. Archiefdiensten hebben dus de plicht om de realiteit onder ogen te zien, hun standpunt te bepalen en antwoorden te zoeken op de sterk wijzigende context. Het thema geniet de laatste jaren opvallend veel aandacht, zowel in ons land als in het buitenland. En ik kan verwijzen naar de studiedagen van die het Rijksarchief op 16, 17 november 2006 over diefstal van archieven organiseerde voor afgevaardigden van Belgische politiediensten en parketten. Ik wil ook verwijzen naar de enquête die in 2006 werd georganiseerd door een werkgroep van de European Archival Group van de Europese Commissie. Het rapport werd in mei 2007 op het internet gepubliceerd onder de titel Stealing from Archives Report on European Archive Theft. Ik verwijs ook naar de rondetafelconferentie die op 21 december 2007 door het Franse ministerie van Cultuur en Communicatie werd georganiseerd rond het thema van beveiliging van cultuurgoederen. Naar de tweedaagse studiedag over diefstal van archieven die in november vorig jaar, 21 november 2008, in Roubaix door de Direction des Archives de France werd georganiseerd in het kader van het Frans voorzitterschap van de Europese Raad. En de acta van de studiedag zouden eigenlijk al moeten verschenen zijn, maar het is mij beloofd dat dit nog dit jaar het geval zal zijn. En het is op deze studiedag dat Norman James van de National Archives in Kew het rapport Prevention of Theft Recommendations of the European Expert Working Party voorgesteld heeft. En dat rapport dat een aantal aanbevelingen bevat die ook voor ons, denk ik, nuttig kan zijn in het perspectief van de gezamenlijke publicatie. Ik verwijs ook naar het colloquium Le trafic illicite de bien culturel face méconnu de la criminalité, georganiseerd in Ornu op 28 en 29 mei 2009 en waarin naast mensen uit het veld, zal ik maar zeggen, archivarissen, ook juristen en politiemensen waren uitgenodigd. En ik zag gisterenavond nog op de website van de Society of American Archivists een workshop dat enkele maanden geleden was georganiseerd onder dezelfde titel of hetzelfde thema, Security in Archives and Manuscripts Repositories Workshop, waarvan de guidelines, waar ook guidelines werden voorgesteld die enkele weken geleden online raadpleegbaar zijn. En helaas moet ik ook verwijzen naar een aantal ophefmakende rechtszaken voor Belgische rechtbanken in verband met diefstal en zwendel van archieven gestolen in Belgische en buitenlandse archiefdiensten. Onder andere het Rijksarchief, onder andere een aantal Vlaamse stadsarchieven. Ik bespaar u alle details, maar ons dossier alvast is bijzonder dik, bestaat op dit moment uit 4 volledige archiefdozen. Menig collega werd reeds geconfronteerd met een geval van diefstal in de leeszaal en op zijn minst met een vermoeden van diefstal. Ook het te koop aanbieden van archieven via het circuit van antiquariaten in binnen- en buitenland of via eBay is algemeen bekend. Bij de verkoop van archieven gaat het lang niet altijd om diefstal, maar we zijn het aan onszelf verplicht om op onderzoek uit te gaan en na te gaan over welke documenten het precies gaat, welke hun herkomst is, hoe de archieven in het commercieel circuit terecht zijn gekomen, wie de documenten precies te koop aanbiedt enzovoort. En dit onderzoek vergt naast de nodige kennis vooral tijd, want diverse zaken moeten nagegaan worden. De auteur van het stuk, werd het document opgesteld in uitvoering van functies en taken, gaat het om een origineel of om een afschrift, kan de archiefvormer of bestemming duidelijk geïdentificeerd worden enzovoort. De bedoeling van de samenkomst vandaag, collega's, is samen met experten en helaas ervaringsdeskundigen een antwoord te zoeken op een reeks vragen die verband houden met de dagelijkse werking van archiefdiensten. Welke handelingen moet het personeel van archiefdiensten stellen bij de vaststelling van een diefstal, op heterdaad van een bezoeker van de studiezaal? Welke zijn onze bevoegdheden? Wat mogen wij doen en wat mogen we al niet doen? Welke is de rol van het personeelslid dat in de studiezaal toezicht houdt en welke is de rol van het diensthoofd? En wat doen we bij een poging tot diefstal? Want laat ons duidelijk zijn, diefstal, maar er zijn ook pogingen of vermoedens van diefstal. Wat te doen bij de vaststelling van een diefstal op heterdaad van een personeelslid? Wat te doen bij de vaststelling van een diefstal nadat de archieven reeds naar de depotruimte zijn teruggekeerd? Welke is de te volgen procedure, zowel voor de vaststelling van de feiten als voor de aangifte? Is een centrale registratie van incidenten zinvol? En zo ja, hoe moeten we dit samen organiseren? Welke handelingen kunnen gesteld worden bij de verkoop van archieven die behoren tot het publiek domein? Het gaat hier zowel om archieven die door hun aard overheidsarchieven zijn, maar ook om archieven die door hun bestemming onderdeel werden van het publiek domein, zoals archieven die mits een akte van schenking of legaat aan archiefdiensten werden overgedragen, of over archieven die door publieke archiefdiensten werden aangekocht, geconfiskeerd en genationaliseerd. Dat spreek ik natuurlijk over de periode van het begin van de 19e eeuw. Wat te doen in geval van diefstal van archieven die bij archiefdiensten in bewaring werden gegeven en waarbij het eigendom niet bij de overheid berust? Hoe moeten archiefdiensten zich voorbereiden op de fase van de recuperatie en restitutie van archieven? Welke zijn daar de kritische factoren? Welke zijn de succesfactoren? En hoe verlopen de contacten met de politiediensten? Bestaat er een centraal aanspreekpunt? En wanneer wordt een gerechtelijke procedure gestart? En hoe pak je dit precies aan? Welke zijn onze ervaringen met de Belgische parketten bijvoorbeeld? Is er in elk parket een substituut aangesteld om deze aangelegenheden op een efficiënte en effectieve wijze aan te pakken? Wat te doen met antiquaires die na enig aandringen bereid worden gevonden om archieven in te houden? Dus dit wil zeggen voorlopig niet te veilen, maar de stukken enkel willen overdragen wanneer zij hun gemaakte kosten kunnen recupereren. Onderhandelen we over de betaling van deze vergoeding of is onderhandelen volstrekt uit den boze en wijzen we dit principieel af? En welke zijn de risico's indien we principieel niet wensen te onderhandelen? En ik verwijs hierbij eigenlijk ook naar de aankooppolitiek van mijn eigen huis, van het Rijksarchief in de 19e eeuw, toen honderden kaarten en charters van kloosters en abdijen die manifest tot het publiek domein behoorden, eigenlijk werden aangekocht en voor veel geld. Welke zijn onze ervaringen met lokale besturen, gemeenten, kerkfabrieken, OCMW's, aan wie gevraagd wordt actie te ondernemen, bijvoorbeeld door een te koop aangeboden document op te eisen? Kortom, collega's, wanneer verantwoordelijken voor het beheer van het archivalisch erfgoed geconfronteerd worden met een geval van diefstal of met een geval van mogelijk zwendel, dan moeten wij in staat zijn, denk ik, om te reageren en vooral snel te reageren. Wij moeten in staat zijn de vigerende reglementering te doen naleven of toe te passen. Wij moeten vooral het nodige bewijsmateriaal verzamelen. Wij moeten een procedure opstarten in verband met de restitutie van de archieven en dit op grond van een aantal juridische argumenten. Wij moeten een administratief juridisch dossier goed begeren en opvolgen. Wij moeten een beroep kunnen doen op politiediensten en parketten en in sommige gevallen ook moeten wij onze netwerken, het professionele netwerken zoals die van betrouwbare antiquaires en veilinghuizen kunnen aanspreken. Wij moeten vooral ook over de zaak op een coherente en doordachte wijze communiceren, opdat de eventueel gerechtelijke procedure niet in het gedrang zou komen. De bedoeling van de studiedag is niet enkel om te antwoorden op een reeks hoe, waarom of wat vraagjes en te luisteren naar getuigenissen over mogelijke goede praktijken en lessons to learn, maar vooral om na te denken over hoe we de strijd tegen de diefstal van archieven en de beveiliging van archieven het best kunnen integreren in de strategische visie en de jaaractieplannen van de respectieve archiefinstellingen. En uit de hoge opkomst van vandaag blijkt dat we ons reeds in belangrijke mate bewust zijn, denk ik, van het probleem archiefdiefstal. Maar het succes van deze dag hangt evenwel af van de mate waarin we er ons ook van bewust zijn dat de strijd tegen archiefdiefstal gevolgen heeft. Gevolgen op de eerste plaats voor de dagelijkse archiefpraktijk op korte, middellange en lange termijn. Gevolgen ook voor het collectiebeheer in al zijn aspecten van registratie over ontsluiting, digitalisering, ontlening en beschikbaarstelling. Gevolgen voor het communicatiebeleid en de networking. Organisatie van workshops bijvoorbeeld met politie- en parketdiensten lijkt mij althans vooraan op de agenda te moeten staan. Gevolgen voor het human resources beleid van onze instelling. Recrutering van bekwame medewerkers, vorming en sensibilisering, responsabilisering van de diensthoofden, een aanwerving misschien van een jurist. En gevolgen tenslotte ook voor de interne procedures en de organisatie van de publieke dienstverlening. De checklist is dus lang en het programma dat we dienen uit te werken ambitieus. Alhoewel de scope van de studiedag vooral ligt op het omgaan met diefstal van archieven, dus over de fase na de vaststelling van de feiten, zal de problematiek van de preventie van archiefdiefstallen ongetwijfeld vandaag uitvoerig aan bod komen. Diefstal van archieven voorkomen kan op verschillende manieren gebeuren. En ik ben er mij van bewust dat ik hier voor sommigen toch wel een open deur intrap. Ten eerste door het doen naleven van het leeszaalreglement, waarin bijvoorbeeld bepaald wordt dat personen die tassen of jassen dragen de toegang wordt ontzegd. Het aantal persoonlijke bezittingen die in de studiezaal wordt toegelaten tot het strikte minimum wordt beperkt. Het gebruik van een transparante plastic zak verplicht wordt gesteld, als ook de registratie van de lezerskaart. Het in lezing geven van slechts één nummer, waarin ook het verbod wordt vastgelegd om in de leeszaal materiaal te brengen dat, of materiaal te weren, liever dat schade kan toebrengen aan archieven, of die archieven mogelijkerwijs kan vervangen na raadpleging. Een leeszaalreglement moet uiteraard afgedwongen worden. Voor het naleven ervan is voldoende toezichthoudend personeel nodig en zijn ook controles nodig. Het gebruik van fysieke beveiligingsapparatuur kan een ontradend effect hebben, maar is vooral bedoeld als ondersteuning van de permanente controle. Door het organiseren ook van reglementen, bestandscontroles, die nog altijd nuttig zijn, ik blijf dat benadrukken, steekproefsgewijze controles van de archiefbestanden, regelmatige audits. Preventie kan ook gebeuren door het identificeren van risico's op diefstal, zowel in de studiezaal als in de depotruimte, met het oog op het minimaliseren van de kans op diefstal. Meer en meer archiefdiensten kiezen, gelukkig zou ik zeggen, voor het beperken van de toegang tot depotruimten en voor systemen, toegangscontrole en andere, die de toegang beperken tot die personen die over een machtiging beschikken. Preventie ook door het investeren in opleiding en bewustmaking van het personeel van archiefdiensten. En mogelijke onderwerpen voor vormingstrajecten zijn uiteraard op de eerste plaats de toepassing van het leeszaalreglement en van alle interne procedures in verband met de handling van archiefstukken, met betrekking tot de transitruimte, de depotruimte, de uitlening, het transport enzovoort. Onderwerp voor vorming kan de omgang met de bezoekers van de leeszaal zijn, bijvoorbeeld het leren herkennen van verdachte gedragingen. Men heeft onder andere in Denemarken, in de National Library van Denemarken, zo'n opleidingstraject verzorgd en dat heeft al resultaat opgeleverd. Men wordt alerter wanneer men weet hoe men bepaalde gedragingen moet interpreteren. De toepassing ook van de ethische code van archivarissen. Ik herinner u aan artikel 1 van de ethische code. Archivarissen dienen de integriteit van het archiefmateriaal te beschermen en zo te garanderen dat het betrouwbaar bewijsmateriaal uit het verleden blijft. Dat betekent investeren in permanente zorg en alert zijn op eventueel diefstal. Belangrijk vormingstraject dient mijns inziens georganiseerd te worden rond alle consequenties van het juridisch begrip het publiek domein voor de archiefpraktijk. De doctrine, het commentaren op het administratief recht zijn daarbij belangrijk, maar ook de evolutie van de rechtspraak. Welke is de vigerende regelgeving? Hoe wordt het publiek domein door de Belgische of buitenlandse rechters geïnterpreteerd? Ook archieven die nooit aan een archiefdienst werden overgedragen, maar door een aard deel uitmaken van het publiek domein, zijn onvervreemdbaar en komen niet voor verjaring in aanmerking. Preventie ook door het opstellen van gedetailleerde inventarissen, zeker wanneer het gaat om diefstalgevoelige archiefbestanden. Al moet ik hier onmiddellijk aan toevoegen dat de waarde uiteraard, de handelswaarde van archieven, afhangt van de interesse van liefhebbers en verzamelaars. Met andere woorden, van de vraagzijde, de periode van de verkoop, de zeldzaamheid, bepaalde kenmerken ook van archieven, iconografische archieven en dergelijke. We hebben vastgesteld dat dieven mogelijk op zoek zijn naar autografen, naar brieven, naar watermerken, filatelistisch materiaal, foto's en recent nog kaarten en plattegronden. Kortom, materiaal met een economische waarde of met een vermeende economische waarde. We moeten toegeven dat sommige van onze oude inventarissen, althans in het Rijksarchief, te sumier zijn om te bewijzen dat bepaalde stukken werkelijk ooit in het bezit waren van het Rijksarchief en mogelijk van een andere archiefdienst. Wij moeten investeren in het beter identificeren, oplijsten, markeren ook, in Engelstaligen spreken van tagging, en ook digitaliseren en microfilmen van archieven die een mogelijk risico op diefstal inhouden. Wij moeten archieven beveiligen in de transitzone tussen de studiezaal en de beveiligde depotruimte Het is ook de plaats waar volgens die enquête uit 2006 blijkbaar ook... het is een kritische ruimte waar de kans op diefstal niet gering is. Wij moeten politiediensten en gerechtelijke autoriteiten blijvend bewust maken in verband met de handelswaarde van archieven. Wij moeten ook de markt systematisch opvolgen. Dat betekent de verkoopcatalogen raadplegen, eBay op systematische manier bevragen. Maar wij moeten ook een goede relatie onderhouden met onze bezoekers. En de laatste tijd stellen wij vast dat een aantal tips niet komen van antiquaren of niet komen van collega's van andere archiefdiensten, maar van bezoekers. Ook wetenschappers die ons helpen bij het terugvinden van mogelijk gestolen goederen. Het uitwisselen van informatie over verdwenen en gestolen documenten, ook met buitenlandse archiefdiensten, blijft of moet blijven op de agenda staan. Die grensoverschrijdende samenwerking is zeer belangrijk. In 2004 bijvoorbeeld is het Rijksarchief deels op eigen initiatief, deels op vraag van Les Archives Nationales van Frankrijk regelmatig tussenbij gekomen om bescheiden die in Belgische veilingen te koop werden aangeboden te helpen recupereren. In 2005 hebben we het Nationaal Archief van Bulgarije bijvoorbeeld gealarmeerd in verband met de dreigende verkoop van een verzameling van enkele honderden ontvreemde zegels. En ook de restitutie van Belgische archieven die zich in Russische depots bevonden ligt nog vers in het geheugen. Deze restitutie heeft pas slechts kunnen plaatsvinden dankzij goede communicatie tussen diverse instellingen en de steun van de politieke overheid. Wij moeten ook onze procedures en maatregelen in verband met de restitutie van archieven verbeteren en expliciteren. En tot slot zou ik toch van de gelegenheid gebruik willen maken om ook de rol die het Belgisch Rijksarchief binnen het domein van de diefstalpreventie en restitutie van archieven speelt. En dat misschien mogelijk inspirerend zou kunnen zijn. Onze instelling werkt aan een intern veiligheidsbeleid. In de mate van het mogelijke en zo de budgetten het toelaten, proberen we zeker in de nieuwe Rijksarchieven een toegangscontrole te implementeren in alle depotruimten. Wij hebben al interne opleidingen verzorgd in verband met de toepassing van het leeszaalreglement voor alle medewerkers. Chantal van Koppenolle, die straks aan het woord komt, werkt aan of heeft gewerkt aan het uitwerken van interne procedures, maar daarover straks iets meer. Wanneer we op een of andere manier op de hoogte zijn van de aanstaande verkoop van archieven, het zijn het binnenland, het zijn het buitenland, wordt de zaak ten allen tijde onderzocht en opgevolgd. We doen op zijn minst een poging om de verkoop te laten uitstellen, opdat de documenten nader kunnen worden onderzocht en desgevallend in eventueel wordt het parket verwittigd, signaleren van strafbare feiten of verdenkingen. We proberen de bevoegde federale overheidsdienst bewust te maken van de noodzaak tot het verhogen van de kritische massa en de expertise in zaken archieven van en diefstal van archieven. Dit kan op verschillende manieren en we hebben dus in 2007 al een verwoede poging gedaan met wisselend succes weliswaar om de toenmalige bevoegde minister van Binnenlandse Zaken en de bevoegde minister van Justitie zover te krijgen dat de cel diefstal van kunstwerken bij de federale politie zou worden versterkt met personen die op dat terrein beslagen zouden zijn. We hebben ook gevraagd dat de cel van de federale politie ook een budget zou krijgen, opdat deze politiemensen zouden kunnen deelnemen aan internationale colloquia en congressen over diefstal en zwendel van archieven. Het is toch vrij dramatisch te moeten vaststellen dat wanneer zich interessante colloquia aandienen in het onmiddellijke buitenland, te zeggen Nederland, Duitsland, Frankrijk over deze problematiek, dat deze politiemensen die zeer gedreven en zeer bewust zijn van de problematiek, hun een retourtje naar Parijs niet kunnen veroorloven omdat er geen budget voorzien is. We hebben ook gepleit bij de minister van Justitie om binnen elk parket een substituut aan te wijzen die als contactpersoon optreedt wanneer dossiers in zaken archiefdiefstal aanhangen worden gemaakt en die vooral de coördinatie op zich neemt van de te ondernemen acties, de contacten legt met archiefdiensten en dergelijke meer. Wat we ook proberen te doen is de collega's van andere archiefdiensten, meer bepaald stadsarchieven, maar ook privaatrechtelijke archieven te verwittigen wanneer ons een mogelijke diefstal ter oren komt of een mogelijke verkoop van archieven zich aandient die mogelijkerwijs betrekking heeft op het resort of de bevoegdheid van de betrokken collega archiefinstelling. We volgen in ieder geval vanuit het Rijksarchief de rechtspraak in zaken de toepassing van het principe van het openbaar domein op de voet op. En we proberen toch aanwezig te zijn op internationale fora in verband met verboden handel van cultuurgoederen. En ik verwijs hierbij naar vrij intense contacten met l'Observatoire du Marché de l'Art et du Mouvement des Biens Culturels, gevestigd in Parijs, met het Centre d'études sur la coopération juridique internationale en met de juridische dienst van eBay. Een Belgisch voorbeeld is onder andere de Koninklijke Kamer voor Antiquaires, de vaste contactpersoon bij het Rijksarchief is, zoals u waarschijnlijk weet, Claude de Moreau de Gerbet, ons departementshoofd in Wallonië, die normaliter systematisch op al deze colloquia en contacten aanwezig is. En binnenkort hebben we hem ook afgevaardigd op 3 en 4 december 2009 op een studiedag, tweedaagse studiedag, georganiseerd door het Institut National du Patrimoine. We proberen ook als Rijksarchief ook in rechten te treden, indien we van mening zijn dat we een goede kans maken de zaak te winnen. Dus dat betekent wanneer onze advocaat, advocaat van de Belgische staat, ons adviseert om inderdaad in rechten te treden en als we ook een goede estimatie kunnen maken van de mogelijke kosten. Want het zal waarschijnlijk hier vandaag ook nog wel een paar keer aan de orde komen, advocaten kosten geld uiteraard, dus de vlieger gaat niet gratis op. Dus dit moet ook in rekening worden gebracht en het budget is uiteraard voor dit soort aangelegenheden beperkt. Wat we ook proberen te doen is te investeren in netwerking. Dankzij de collega's bijvoorbeeld van het Landesarchief van Neder-Zaksen kon in 2005 een aantal waardevolle documenten die in 1942 door een Duitse soldaat in het Rijksarchief Aarlen werd ontvreemd gerestitueerd worden. En de laatste jaren is het Rijksarchief in geslaagd door de inzet, en dat wil ik toch benadrukken, en vooral de overtuigingskracht van vele collega's, want het gaat dus eigenlijk over de inzet van mensen, en mits ook het snel optreden om archieven te doen restitueren en documenten ook die dreigden verkocht te worden, ook in het buitenland. En ik zou mij beperken tot twee voorbeelden uit een lange reeks. Op 25 september van dit jaar heeft de procureur des Konings in Arlon drie registers overgemaakt van de inspectie van de registratie van Neufchâteau uit de periode 1816-1852. Het ging hem over waardevolle kopieboeken, briefwisseling, die te koop werden aangeboden via eBay en door de houder of de bezitter vrijwillig werd afgestaan na een kort onderzoek dat door het Rijksarchief werd gevraagd. Het inschakelen van het parket is niet altijd nodig, vermits verkopers vaak kunnen overtuigd worden, zoals enkele maanden geleden nog bleek in het geval van de verkoop via eBay van een aantal schepenbankregisters van Anlois, die vrijwillig werden overgedragen aan het Rijksarchief te Saint-Hubert. Eenzelfde succes werd geboekt met de vrijwillige restitutie van twee belangrijke registers van de schepenbank van Ologne-sur-Gier aan het Rijksarchief van Waals-Brabant. Maar we moeten toegeven dat onze acties niet altijd succesvol zijn. Dit bleek uit een recente ervaring met het veilinghuis Beiers te Utrecht, dat in juni van dit jaar documenten te koop aanbood, afkomstig of gevormd door de polder van Calot, een van de rechtsvoorgangers van het huidig openbaar bestuur, de polder van het land van Waas. Het ging wellicht niet om gestolen goed, maar om verdwaalde stukken die reeds lang uit het archief waren verdwenen, dus voor de fusie van de Calot-polder met het huidige openbaar bestuur in 1973. Een juridische actie op grond van de richtlijn 93/7 van de Europese gemeenschap was niet mogelijk omdat 1. Niet het bewijs kon voorgelegd worden dat de archieven deel uitmaakten van het Belgisch-Vlaams cultureel erfgoed. Een gedetailleerde beschrijving van de stukken ontbrak dus. 2. Omdat een verklaring ontbrak dat de archiefstukken onrechtmatig waren verdwenen van het Belgisch grondgebied. En 3. Er niet kon aangetoond worden dat de verdwijning na 1 januari 1993 had plaatsgevonden, omdat voornoemde richtlijn van toepassing zou zijn. En ik dank ook de Nederlandse collega's van de erfgoedinspectie die ons met dit precies dossier hebben geholpen om het nodige advies af te leveren. Zelfs indien juridische actie mogelijk was geweest, dan nog moest er een formeel verzoek gericht worden tot de Belgische centrale autoriteit. In de praktijk is dat de FOD Justitie, de dienst burgerlijk vermogensrecht, die de Nederlandse erfgoedinspectie in dat geval zou verzoeken actie te ondernemen. Het Rijksarchief adviseerde de verantwoordelijke voor het archief van het polderbestuur van het land van Waas om op 2 juni naar de veiling te gaan in Utrecht en er een bod te doen, wat weinig realistisch en eigenlijk niet echt aan te bevelen was. Of een aangetekende brief te richten tot het veilinghuis waarin de onvoorwaardelijke restitutie zou worden gevraagd, vermits het gaat om archieven behorende tot het openbaar domein en die bij gevolg onvervreemdbaar en onverhandelbaar zijn. Indien het veilinghuis daar niet zou op ingaan, werd gesuggereerd om te vragen de verkoop uit te stellen om het polderbestuur de gelegenheid te geven de documenten te onderzoeken. En indien het veilinghuis de stukken dan nog te koop zou aanbieden, zou eventueel een digitale kopie van de documenten worden geëist. Het veilinghuis vroeg het polderbestuur echter een bod te doen waarop deze laatste niet inging, waardoor het dossier wat ons betreft blijkbaar gesloten werd. Geachte collega's, sta me toe namens het Rijksarchief Faro te bedanken voor de gastvrijheid die ons vandaag te beurt valt en meer bepaald Bart de Niel, die erin is geslaagd om een aantal collega's en experten uit te nodigen die elk vanuit hun ervaringen licht zullen werpen op één of meerdere aspecten van de complexe problematiek van de diefstallen van archieven. Ik ben ervan overtuigd dat het gesprek tussen de collega's van het veld en juristen, ambtenaren en politiemensen bijzonder vruchtbaar zal zijn. En ik wens u dan ook een zeer aangename en vooral vruchtbare studiedag toe.